En dan hebben wij nog een verbond dat heel onbekend is. En eerlijk gezegd weet ik ook niet zeker of het ooit ergens een verbond genoemd wordt. Maar dat komen we vanzelf wel tegen misschien. Maar dat het gaat om een schikking, onthoud dat woord, hè. Een schikking, een beschikking, waarbij bepaalde zaken vastgelegd worden in relatie tot elkaar. Ja, dat is een duidelijke zaak. Hoe je dat verbond moet noemen, nou, men heeft het bij gelegenheid ooit benoemd als het Palestijns verbond. En het heet zo omdat het idee is dat Israël weliswaar in de verstrooiing zich bevindt. Want dat is de vertaling van diaspora, dan wel diaspora. Dat laatste, dat hoort zo, maar de diaspora. Dat is Grieks. Waarom dat Grieks is, weet ik ook niet. Betekent ze wel eens uitzaaiing. Dus, maar dan als je dat hebt, moet je naar de dokter. Dus, maar ja, zo wordt het vertaald. En het woord wordt specifiek gebruikt in verband met het Joodse volk, maar daar heb ik het zo over. Maar het idee is dat dan het verstrooide Israël of Juda of het Joodse volk ooit weer zal terugkeren naar Palestina. Maar dat wens je ze niet toe, hoor. Want Palestina, beste mensen, daar valt weinig aan uit te leggen. Maar niet tenminste dringend noodzakelijk. Palestina is het land van de Filistijnen. Als je je statenvertaling leest over Palestina, wee u gij Palestina, in de profetieën, dan gaat het over het land waar de Palestijnen wonen, ook bekend als Filistijnen. Als je de beide termen in het Hebreeuws opschrijft, staat er letterlijk hetzelfde. Daar is geen verschil tussen. De P en de F is volkomen identiek. De P of de V. Palestijnen, Filistijnen. Dat niettemin dat land sinds vele eeuwen, misschien wel 18 eeuwen, ik weet het niet helemaal precies, maar Palestina genoemd wordt. Ja, dat is de naam die met succes daaraan gegeven is door de Romeinen. Want de bedoeling was om nou eens een keer definitief af te rekenen met de Joden die maar niet onderworpen wilden zijn aan de menselijke overheid uit Rome. Sprak hij met een knipoog. Maar ik bevuil je omhoog. Goed, maar zoiets. Toen hebben ze Jeruzalem genoemd Aelina Capitolina of zoiets, weet ik veel. Een andere naam gegeven. Ik kan het nooit onthouden. En ze hebben het gebied van Jeruzalem hebben ze geen steen op steen gelaten. Uiteindelijk toch vervuld wat de Heer gezegd had. Want dat er geen steen op steen gelaten is, dat lees je niet in de Bijbel, dat het zo gebeurd is. Je leest het trouwens ook niet bij Flavius, bijgenaamd Josephus of andersom. Staat er ook niet in. Staat wel dat de tempel verbrand is en de stad is ingenomen. Maar niet dat het geen steen op steen gelaten is. Dat is nog veel later pas gebeurd door weer een Joodse opstand. Ik meen na die van Bar Kokhba, maar er zijn nog meer van die opstanden geweest. Men maakt het niet zoveel uit. Toen hebben de Romeinen het gebied met de grond gelijk gemaakt, letterlijk geëgaliseerd. Ze wijzen je in de maquette enzovoorts en op een oude atlas. Oude kaarten van Jeruzalem zijn te vinden hiernaast in het winkeltje, zeg maar. Dan wijzen je het kaasmakersdal aan enzovoorts. Dat soort dingen. Dat is echt niet meer terug te vinden. Dat is allemaal dichtgegooid en glad gemaakt enzovoorts. En het land hebben ze voortaan officieel Palestina genoemd, naar de Filistijnen dus. En zo ging het land naar de Filistijnen. En het korte verhaal is, als de Romeinen dat toen niet gedaan hadden, dan hadden we nu geen Palestijns volk en geen Palestijns problemen, vluchtelingenproblemen, wat het maar was. He? Zo is het. Het is geknoei met de namen, met de woorden enzovoort. Dus ik noem het echt niet het Palestijns verbond. En ik moet ook niks hebben van het idee, ze keren terug naar Palestina. Kortom, daar wil je niet wezen. Bovendien, over Palestina komt ook een oordeel, want de Filistijnen zullen geoordeeld worden in dezelfde dagen als dat het oordeel zal komen over de Joodse staat. Aan het eind van de 70ste week van Daniel, het hele land, enzovoort. Hoe je het dan moet noemen, toen heeft men uitgevonden, dan noemen wij het diaspora-verbond. Maar dan moet je dat woord weer uitleggen. Het is een verbond met betrekking tot de verstrooiing van Israël. Het betekent in ieder geval dit, dat we in de Bijbel vermeld vinden, niet alleen, niet maar, dat ooit het Joodse volk weer teruggebracht zal worden, niet door Herzl en ook niet door de vrienden van Israël, maar door de Heer zelf, nadat het tot bekering gekomen is aan het eind van de 70ste week van Daniel en de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. Maar die belofte, die profetie in de Bijbel, die zijn er nou eenmaal. Ze worden genegeerd algemeen in het christendom. Nee, niet overal, maar in het algemeen wel. Maar het is veel breder. Want het punt is dat reeds voordat het volk ooit in Kanaan aankwam, namelijk toen Mozes nog leefde, toen liet de Heer door Mozes het een en ander melden, dat wil zeggen profeteren. Namelijk dat het volk weliswaar in het beloofde land, dat Kanaan heet, of je daar gelukkig mee moet zijn, weet ik ook niet, maar zo heet het. Maar dat het volk weliswaar gebracht zal worden in Kanaan, maar dat het echt daar weer uit verwijderd zou worden. Dat het verstrooid zou worden onder... Ze waren er nog nooit geweest, hè? Wordt gezegd dat ze verstrooid zouden worden ooit onder alle volkeren. En dat ze daarna alsnog weer teruggebracht zouden worden in het land. En dat betreft niet het Joodse volk, want dat bestond toen nog niet. Dat heb ik toch al een keer uitgelegd van de week, hè? Dat betreft Israël. Dus, ja, dat is inclusief het Joodse volk, maar we praten toch ook niet over het Danitische volk, of het Zebulonitische volk, of het... Hè? Nee. Dus dat doen we niet. Het gaat om profetie over Israël. Wij vinden dat namelijk in Deuteronomium. Het zijn weliswaar nogal wat hoofdstukken. Maar niettemin zijn het de laatste woorden van Mozes. 34 hoofdstukken, waarbij hoofdstuk 34 uiteraard niet gesproken wordt door Mozes. Want het is de beschrijving van zijn overlijden. Maar toen maar. Maar het is officieel is het één grote redenvoering van Mozes. En die beschrijft dan, om maar eens een draad op te nemen, zo tegen het eind van het hoofdstuk, dus het zijn nog zijn afscheidswoorden ook, je wordt er niet vrolijk van natuurlijk, maar in Deuteronomium 28... daar lees je dus, er staat boven het hoofdstuk zegeningen en vervloekingen. En het begint dus met zegeningen, dat men gezegend zal worden in het land. Dat betekent noodzakelijkerwijs dat het land erg vruchtbaar zou zijn. En als dat zo is, betekent het dat het dus een goed klimaat heeft. En dat het op tijd regent. En op tijd ook weer droog is. Dat je de vroeg en de spade regen hebt en dat het land enzovoort. En dat het ook heel gezond is, want de mens plant zich dan ook weer flink voort. Dat is trouwens de herhaling van een belofte. Nou ja, eigenlijk aan Adam was er helemaal over gehad, maar specifiek natuurlijk aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal u vermenigvuldigen, de vermenigvuldigen. Gij zult uitbreken in menigte, zeggen de vertalers er dan bij. Ze zijn bang dat wij het niet begrijpen, en daar hebben ze gelijk in. Gij zult uitbreken in menigte, gij zult worden tot een menigte van volkeren, enzovoort. Een vruchtbaar land. U weet, als de biotoop goed is, dan planten de dieren en de planten en de dieren zich tierig voort. En de mens is ook geneigd dat te doen. En als de kale grond is en moeizaam is om aan levensmiddelen te komen en eenzijdig voedsel, dan is het met de vruchtbaarheid ook niet best. Dan moet je reageerbuisjes, heeft men voor dat doel dan weer uitgevonden. En het is tobbe. He? Nou goed, dat is het eerste deel van hoofdstuk 28 enzovoorts. Maar er wordt net zo goed gesproken over dat als men afwijken zal van al de woorden die de Heer heden geboden heeft, ter rechter of ter linkerhand, en dat gij Israël andere goden nawandelt om hen te dienen, dan zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Vers 16 inmiddels van hoofdstuk 28. Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt zult gij zijn in het veld. Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht uw buis en de vrucht uw lands, de voortzetting uw koeien en de kudden van uw klein vee. Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan. De Heere zal u zenden, de vloek, de verstoring en het verderf in alles waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult, totdat gij verdelgd wordt en totdat gij haastelijk omkomt vanwege de boosheid uw werken waarmede gij mij verlaten hebt. Hebben jullie dat nog? Ook klimaatverandering, die niet voorspelbaar was, maar niettemin, niet op grond van de meteo, zal ik maar zeggen. De Heer zegt, dat is wat ik doe. Nou goed, daar gaat dat dan over. En de Heer zal u slaan met zweren van Egypte en met spenen en met droge schurft en met krausel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. En de Heer zal u slaan met onzinnigheid. Dat is inmiddels vers 8, onzinnigheid. Zit u ook zoveel onzinnigheid om u heen? De Heer zal u slaan met onzinnigheid. Nou ja. Wat het maar is, en dat gaat zo door, en dan gaat ze door. Er komt twee bladzijden lang nu, komt er niet een nieuw kopje boven te staan, niet een nieuwe pericoop. Want er is niks verder te melden dan dit. Ellende, misère over Israël. Zie? Nou ja. En het leven zal tegenover u hangen. Ik ben inmiddels in vers 66. En gij zult nacht en dag schrikken en gij zult van uw leven niet zeker zijn. Desmorgens zult gij zeggen, och dat het avond ware, en desavonds zult gij zeggen, och dat het morgen ware. Vermits de schrik uw harten waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uw ogen dat gij zien zult. En dan staat er, en de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren. Zijn ze uit Egypte verlost? Hebben ze 40 jaar door de woestijn gesukkeld? Komen ze eindelijk na allerlei wel en wee bij Kanaan aan? Neemt Mozes, die in al die tijd geleid heeft, afscheid enzovoort. En dan zegt Mozes, nou zo zal het gaan, je zult naar Egypte wederkeren. Je zal meteen een commissie benoemen om uit te zoeken of het nog wel zinnig was om verder op te trekken naar Kanaan, naar het land waar ze nog nooit geweest waren. Toch? Het wordt op voorhand gezegd. Ja. De Heer zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen, door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En aldaar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen, tot dienstknechten, tot dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. Deze verzen worden al of niet bewust, dat weet ik nou niet meer uit mijn hoofd hoor, maar ze worden wel degelijk aangehaald door Flavius Josephus, die de gebeurtenissen beschrijft van de uiteindelijke ondergang van Jeruzalem, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. En behalve dat hij beschrijft dat tienduizenden kruisen geplaatst werden buiten Jeruzalem, waaraan de Joden gekruist werden. Daarnaast vermeldt hij dat Joden in menigte gevlucht zijn naar Egypte en zich daarvan ellende als slaven verkocht hebben, zodanig dat de prijs van de slaven kelderde en dat de hele slavenmarkt instortte, want er waren er zoveel in aanbod, zodat ook dat nauwelijks weer wat opleverde. Heb u dat nog? Dat is historie. Staat niet in de Bijbel, maar Josephus haalt het aan en past deze verse kennelijk daarop toe. En dat is het natuurlijk ook. Ze verkochten zichzelf als slaven terug in Egypte in de hoop dat ze daardoor bescherming zouden vinden. Voor een deel is dat gelukt, voor een ander deel zelfs dat niet. Nou goed. Er ging nog iets aan vooraf, maar dat is eigenlijk buiten de orde. Want in de dagen van Jeremia, toen ook de Jeruzalem viel en Judea, de inwoners van Judea werden afgevoerd naar Babylonische ballingschap. Toen was er ook een categorie die zei, laten we samen vluchten naar Egypte. En toen zei de Heer tegen Jeremia, dat is niet de bedoeling. Wie vlucht naar Egypte zal ook daar omkomen, want ik weet u daar te vinden. En tegen Jeremia zei hij, want ze wilde Jeremia meenemen. Tegen Jeremia zei hij, nou ja, ga jij mij mee, maar ik geef je garantie, jou zal niks overkomen. Jij en jouw gezelschap. En zo is Jeremia met des konings dochteren, dat zijn er dus minstens twee, inderdaad meegegaan naar Egypte. Daarna horen we er niks meer van, totdat we leren over een prinses uit Egypte. Ja, uit Egypte, die dan met nog wat mensen, maar onder Jeremia dus, in Ierland terechtkomt enzovoorts. Die hebben dat overleefd en in Egypte wijzen ze nog het huis aan. Dat is serieus, waar ze gewoond hebben. Of althans kort verbleven hebben. Echt? Staat niet in de Bijbel. Nee, maar het spoor in de Bijbel loopt dood en daarna kun je het in de geschiedenis kun je het oppakken. Zo werken die dingen, toch? Geldt voor de apostelen ook. Die worden ons in de Bijbel geïntroduceerd en in het algemeen hoor je er niks meer van. Maar buiten de Bijbel kun je het oppakken, want die geschiedenissen zijn voor een groot deel wel bekend. Zie je? Nou goed. Met andere woorden, voordat men maar in Canaan aankwam, zullen we het gewoon het Canaanitisch verbond noemen, dat kan natuurlijk net zo goed, hè? Klinkt ook wat positiever. Dat berust op het idee dat de Heer tegen Abraham al gezegd had, aan u en uw zaad zal ik dit land geven van de rivier van Egypte tot aan de Frat enzovoorts. En dat blijft gewoon bestaan. Alleen, daar wordt niet melding gemaakt van een diaspora. Dus misschien is dat dan toch een goede term daarvoor. Want kijk, voor het gemak ga ik even snel over hoofdstuk 29 heen. En kom dan aan het eind van hoofdstuk 29 terecht. Om een draad op te nemen. Nou ja, vers 24 lijkt me een goede plek om de draad op te nemen. Alle volken zullen zeggen, waarom heeft de Heere aan dit land al zo gedaan? Wat is de ontsteking van deze grote toorn? Waarom heeft de Heere, dat is de God van Israël dus, dit oordeel over dat land gebracht, waardoor het een woestijn was geworden. Want dat was het, hè. Nou ja, een eeuw geleden en misschien langer. Een woestijn, daar wilde niemand wonen. En die zogenaamde Palestijnen, die kwamen er pas wonen nadat de Zionisten het land ontgonnen. Kochten. Joods Nationaal Fonds. Werden gelden bijeenverzameld uit de hele wereld om het land te kopen van de Arabieren. Dit is historisch, staat gewoon in je boeken of in je oude kranten. Als je oude kranten hebt. Of in het zoeklicht, in de oude zoeklichten. Bij mij in te zien vanaf het eerste nummer. Niet allemaal tegelijk. Maar je kunt die dingen dus gewoon. Dus onze tijd, zal ik maar zeggen, gebeurt allemaal. Dat land is gekocht van Arabieren. Palestijnen bestonden niet. Het is gekocht van Arabieren. En toen wilden de Arabieren ook wel blijven wonen. Want het land werd ontwikkeld. Er zijn mensen bij nodig. Dat is goed voor de economie. Enzovoort. Er komt geld uit de hele wereld. Dus wie wil er nou niet wat van meepikken? Enzovoorts. Heb je dat nog? Dat is wat er gebeurd is. Heel goed. Maar het was een woestijn. Die niemand wilde hebben. Daarom was het ook redelijk makkelijk om het land op te kopen en te ontwikkelen. Nou goed. Waarom heeft de Heer aan dit land al zo gedaan? Wat is de ontsteking van deze grote toorn? Dan zal men zeggen, omdat zij het verbond. Omdat zij het verbond des Heeren, des Gods, hunner vaderen hebben verlaten. Dat verbond is natuurlijk het verbond der wet, het Mosaïsch verbond. Want daar gaat het hier over, hè. Ze hebben het verbond des Gods hunner vaderen verlaten, dat hij met hen gemaakt had, als hij hen uit Egypteland uitvoerde. Die zin komt bijna letterlijk overeen, voor een deel zelfs helemaal letterlijk, met Jeremia 31, vers 31 en verder. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. Zie, toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. En zij heengegaan zijn en andere goden gediend en zich voor die gebogen hebben. Goden die hen niet gekend hadden en geen van welke hun iets medegedeeld had. Want Jehovah, God van Israël, heeft natuurlijk heel wat medegedeeld aan dit volk. Nog afgezien van dat hij het volk zelf hoogst persoonlijk verwekt had. En daarna hoogst persoonlijk uitgeleid had uit Egypte. Toch? En dat omdat hij dat hoogst persoonlijk ook beloofd had te zullen doen. 400 jaar ervoor. En zo verder. Daarom is de toorn van Jehovah ontstoken tegen dit land, vers 27. Om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. En de Heer heeft hen uit hun land uitgetrokken. Ze waren er nog niet in. En dit wordt nu al gezegd, hè. De Heer heeft hun uit het land uitgetrokken in de toekomst. In toorn en in grimmigheid, in een grote verbolgenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. Welke dag dat is, dat doet er nou niet zoveel toe, maar. En dan staat er één zin tussendoor, één tekst tussendoor, roep ik altijd, die je er zo tussenuit kan halen en dan mis je niks. Velen doen dat ook, gebruiken ook alleen maar deze tekst. Want vreemd genoeg, dit hoofdstuk en over deze vloek en zo, daar is niet veel over bekend. Maar men kent over het algemeen wel de uitdrukking, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Want dat is een mooie excuus om te zeggen, wij weten niks, wij weten er niks van, wij kennen God niet. Zeren wegen, Gods wegen zijn ondergrondelijk enzovoort. En het zijn verborgen dingen, die zijn voor de Heer onze God. Maar wij weten dat allemaal niet. Maar toch staat erachter, maar de geopenbaarden zijn voor ons en onze kinderen. En over de oordelen en wegen Gods die ondergrondelijk staan, staat, dat is precies de reden waarom je oor tot mij moet neigen. Want het staat in Jesaja 55 in dit verband. Ja, en wat geen oog heeft gezien en geen oren heeft gehoord, heeft God bereikt. Ja, en daar staat meteen achter, en God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Gekke, die teksten worden allemaal half gelezen uit de context en worden gebruikt in de tegenovergestelde betekenis. Zo van, wij weten het niet. Wij weten het wel, God heeft het ons geopenbaard. Maar het punt is dat sinds de ondergang van Juda, dat was het laatste deel van Israël om zo te zeggen, en sinds de wegvoering naar Egypte en het verkopen als slaven in Egypte, leven wij bij in de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Waarbij Christus zich verbergt, zijn aangezicht verbergt. Moet ik weer een bladzijde omslaan, of twee geloof ik. Waar dat staat in Deuteronomium 32... Vers 20, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik bekijk het wel, welk hun liedereinde zal wezen, hoe het afloopt. Want ze zijn een gans verkeerd geslacht, enzovoorts. En nog een bladzijde, ik dacht dat het hier nog een keer stond. Eerder al, in hoofdstuk 31 staat het al. Vers 17, ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. En vers 18, ik dan zal mijn aangezicht de 10 dagen ganselijk verbergen. Heb u dat? En over de wederkomst van Christus staat in Jesaja 54, dat hij zich niet meer zal verbergen. Voor een klein ogenblik heb ik mijn aangezicht voor u verborgen, enzovoorts. En op dezelfde bladzijde staat nog in hoofdstuk 55, neig uw oor naar mij, hoort en uw ziel zal leven, enzovoorts. Maar die verborgen dingen uit 29 vers 29... ja, dat is een uitspraak over onze tegenwoordige tijd. Het is verborgen voor de wereld. Zie? En dan meteen het volgende vers. Voorts, dat had er kunnen zijn daarna of later, in het vervolg van deze geschiedenis, voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, nou ja, het is deze zegen en deze vloek, allebei, wanneer deze dingen over u gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Ik lees langzaam nu, hè. Dat gaat namelijk sneller. Gij zult het weder ter harte nemen. Dit is dit hoofdstuk dat door Paulus wordt aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10. Als hij zegt, want met het hart gelooft men en met de mond belijdt men. Maar het is ontleend aan deze woorden hier in Deuteronomium 30, want er staat in vers 14, dit woord is zeer nabij u in uw mond en in uw hart om dat te doen. En Paulus haalde het aan en paste toe en zegt, het betekent dat je moet geloven, want ter harte nemen wil zeggen dat je woord dat je ontvangt, aanvaardt en je eigen maakt. Heb je dat? Niet maar aanhoort, maar inhoort, om zo te zeggen. U weet wel, het moet in het hart nederdalen. Met het hart gelooft men. Dat is gewoon een woord voor de inwendige mens natuurlijk, het binnenste, het hart. En als er staat, zo zult gij het weder ter harte nemen, wil zeggen dat men alsnog tot geloof zal komen. Daar staat het trouwens. Maar er staat ook, onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Met andere woorden, dat gaat allemaal nog gebeuren. Dat u verstrooid gaat worden onder alle volken, dat is zeker. Daarom zei ik, het is niet maar zegen of vloek, misschien een van de twee. Het is wat het ook is, het is allebei. In de loop der tijd. Zie? En met zekerheid, men zal verstrooid worden onder alle volken. Nee, niet maar in Babel, of in Assur, of in de steden der Meden. Maar onder alle volken betekent dus toch heus over heel de wereld. En dat betekent dat als dit vervuld gaat worden, dan bevinden zich overal ter wereld en onder alle volkeren Israëlieten. Zeg niet Joden, want misschien is dat wel zo, maar dat staat er niet. Israëlieten, onder alle volken. En gij zult u bekeren, hoezo ter harte nemen? Nou, gij zult u bekeren tot de Heere, let op, onder de volken, niet in Kanaan, maar in het buitenland. En bedenk dat, natuurlijk gaat het over mensen, maar primair gaat het over een volk. Dat is niet helemaal hetzelfde. Het kan zijn dat een volk zich bekeert zonder dat alle mensen zich bekeren. En het kan zijn dat bijna alle mensen zich bekeren zonder dat het volk zich bekeert. Ik bedoel, het Joodse volk was ongelovig in de dagen van Handelingen en bleef dat ook. Niettemin waren er duizenden alleen al in Jeruzalem die gelovig waren. Dat staat er. Maar het volk niet, om de eenvoudige reden dat de regering het volk vertegenwoordigt. En de regering moest er niks van hebben. Dat was dus het Sanhedrin, onder leiding van de hoge priester. En ook in Rome was dat zo trouwens, kan je misschien niet de regering noemen, maar het waren wel de oudsten onder de Joden in Rome die verzameld werden, uitgenodigd werden voor de bijeenkomst waar Paulus hen het evangelie uitlegde enzovoorts. Maar ze moesten het niet. Heb je dat nog? Eerder in Antiochië ook niet, op zijn eerste zendingsreis. Hetzelfde verhaal. En zeker toen bleek dat de heidenen interesse hadden, wilden de Joden het niet meer. Heb je dat nog? Nou ja. Dit is wat er staat. Niet mee sjoemelen. Niet zeggen, nou, laten ze eerst maar teruggaan naar het land en dan komt de bekering later wel. Daar zorgt de Heer dan wel voor, maar de Heer zorgt niet voor bekering. Het is wel jargon, reformatorisch jargon, dat iemand bekeerd moet worden. En ze beschrijven over iemand, de Heer had die man bekeerd, enzovoort. En toen de Heer hem bekeerd, hij mocht bekeerd worden. Of wat dan, het is alsof de Heer dat gedaan. De Heer bekeert geen mensen. De Heer roept mensen op tot bekering en zegt, bekeer je. Dan moet je het niet onderuit draaien. Bekeer je. Het is de verantwoordelijkheid die de mens heeft voor zijn eigen zaligheid. Hebben we dat nog? Overeenkomend met natuurlijk oproep om tot geloof te komen. Het is in de praktijk zo ongeveer hetzelfde. Niet helemaal, maar daar gaat het me nou niet om. Maar in principe is het dat. Het is bekeren tot de Heere. Maar zij zullen bekeerd worden onder de heidenen. En als je zegt, ja, maar het is toch de Heer die dat werkt, dan moet ik je zeggen, nou, hoe bekeer je een volk terwijl het niet wil? Even goed nadenken. Je doodt gewoon al diegenen die niet willen, dan hou je een bekeerd volk over. En om te zorgen dat je toch een beetje een aantal overhaalt, breng je natuurlijk wel eerst het evangelie. Je geeft ze de tijd. En de gelegenheid. En als die tijd om is, dan zeg je, breng ze hier voor mij, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. En sla ze hier voor mij dood. Toch? Dat staat niet eens in Openbaring, dat staat in Lucas 19. Ik bedoel, als je meer van dit soort dingen wil lezen, moet je in Openbaring terecht. In dat boek. Toch? Nou ja. Maar ze komen niet tot geloof in het land, staat er. Zij zullen tot bekering komen. Zij zullen het weder ter harte nemen, tot geloof komen. Onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft, staat er. En gij zult u bekeren in het buitenland dus tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn, naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Die woorden zijn ontleend aan de aanhef van de Mosaïsche wet. Gij zult de Heer uw God lief hebben met ganse hart enzovoort. Ziel, verstand. En vervolgens staat er, en de Heere uw God zal uw gevangenis wenden. Niet, hij zal u bekeren. Dit soort dingen staan nergens in de Bijbel. Gij zult tot geloof komen, dat zal gebeuren. En dan zal de Heere, let op de toevoeging, uw God, degene die niet langer verworpen wordt, dan zal de Heere uw God, die zal uw gevangenis wenden, heet dat, een keer brengen. In uw ballingschap. Nee, ik weet niet welk woord voor gevangenschap daar staat. Misschien staat er wel galoet, weet ik niet eens. Zou best kunnen, ik weet het niet. Voetballingschap namelijk. Maar de Heer zal een keer brengen in uw gevangenis. En hij zal zich over u ontfermen. Dit woord brengt ons in Hosea 1. Misschien Hosea 2. Het is natuurlijk andersom, Hosea. Terminologie over Rogama enzovoorts is hieraan ontleend. Hè? Hij zal zich over u ontfermen en hij zal. Ja. Dat had moeten zijn. Hij zal u wederbrengen en vergaderen. En wederbrengen en vergaderen, die twee woorden, hebben de vertalers samengevoegd. Zo van, dat is een soort hendiadis. Maar als je dat niet wil zien, en ik verkies om dat niet te zien, dan moet je dus vertalen met, hij zal u wederbrengen en u vergaderen. Als twee dingen. Zie? Uit al de volken waarin u de Heer uw God verstrooid had. Ik meen trouwens dat er feitelijk staat, eerst ik zal u vergaderen en dan wederbrengen, maar dat weet ik nou niet zeker meer. Maar het zijn twee dingen namelijk. Zij zullen vergaderd worden, dat wil zeggen bijeengebracht worden. Dat is één ding. En het andere is, zij zullen gebracht worden in Kanaan. Noem het niet Palestina, Kanaan. En dan zegt u waarschijnlijk, maar je kan ze toch ook meteen verzamelen gewoon in Kanaan. Dan moet ik u zeggen, nou, als ik moest kiezen tussen verzamelen in Kanaan meteen, en dus wederbrengen, vergaderen is één ding, of eerst bijeenbrengen en daarna pas brengen in het land, kies ik voor die laatste versie, om de doodeenvoudige reden dat dat ook de gang van zaken was. Oorspronkelijk bij de uittocht uit Egypte. Wat gingen ze doen? Ze zouden verzameld worden in de woestijn. En wat gingen ze daar doen? Den Heere een feest vieren. Ze werden verzameld in de woestijn. Ze kwamen uit heel Egypte, maar ze moesten verzameld worden bij Mozes in de woestijn. En meer in het bijzonder natuurlijk op het strand van Nuweiba. Of het toen al zo heette, weet ik niet. Maar de Wadi Watir loopt daar natuurlijk eenmaal naartoe. Als je eerst de weg van de Filistijnen gaat en je moet onderweg nog ergens rechtsaf, kan het alleen maar daar geweest zijn. En dan kom je uit op het strand van Nuweiba. Maar dan kun je daar met 2-3 miljoen mensen kun je daar terecht tot vandaag. En daar zijn ze dus de Golf van Aqaba overgestoken. Die oostelijke tak van de, wat wij de Rode Zee noemen. De term Rode Zee komt in heel de Bijbel trouwens niet voor. In sommige vertalingen, maar dat is abusievelijk. En dat heb ik u gezegd, hè. Het was de Wierzee. Nou ja, enzovoort. Maar ze werden verzameld in de woestijn. Sterker nog, ze werden verzameld bij de Sinaï. Daar is trouwens ook een flinke vlakte waar het volk verzameld kon worden. Ik heb kort geleden nog foto's ervan gezien. Nee, onderaan de berg, onderaan de Sinaï. In Saudi-Arabië, jazeker. Maar van de Dakar Rally, weet u wel, kwamen ze vlak langs daar. Zag ik, ja. Let altijd op, kijken waar zijn ze? Oh, daar, goed opletten. Ja hoor. Maar goed, dat ook maar weer terzijde. Die plek, ja. En van daaruit trokken ze op, alsnog, naar het noorden. Inderdaad, langs de Schelzee, langs de Golf van Aqaba, dan naar het noorden. Dat heet de weg der Schelzee, enzovoort. En dan kom je vanzelf bij Petra en dat soort dingen meer. Maar daar hoef ik het nou verder niet over te hebben. Het was een verzameld worden in de woestijn. En dat ik het zo zeker weet, is omdat er andere profetieën zijn in de Bijbel, in het Oude Testament, die inderdaad zeggen, ik zal u verzamelen in de woestijn der volken, ik zal u onder de roede doen doorgaan. Is dat Ezekiel 20? Ik roep maar in het wild wat hoor, want ik weet het nooit zeker. Zoiets. Ik zal u verzamelen in de woestijn en daarbij inzetten als schapen van Bosra. In een schaapskooi. Dit is Micha is dit geloof ik, toch? Micha 2, de laatste verse. En van daaruit, dat is in Petra, Sela, Bosra. En van daaruit zullen ze dus door de poort, de Sik, uitgaan. Langs de King's Highway, langs de Koninklijke Weg. En dan optrekken naar Jeruzalem met de Heer voor een aangezicht. De Heer in hun spits en de koning voor een aangezicht staat. De Heer in hun spits enzovoort. Dat is toch heus een verzameling in de woestijn. En van daaruit naar het beloofde land. En dat moet nog gebeuren. En al waren u verdrevenen aan het einde des hemels. Vandaar zal u de Heer uw God vergaderen. En vandaar zal hij u nemen. Het is inderdaad Ezekiel 20 vers 34 denk ik. Ik zie met potlood iets bijgeschreven in mijn Bijbel. Ik zal u verzamelen in de woestijn, de volkeren. Goed. En de Heere zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En dan krijg je een beschrijving van de situatie in de toekomst. Als Israël alsnog verzameld zal zijn. Heb u dat? Dat moet in de toekomst alsnog gebeuren. Vanuit alle volkeren. Dus één ding. Of je dat gelooft, ja. In de kerkelijke historie vind je daar zo goed als niks over. Hooguit. Nee, ik heb het boek ligt hiernaast, dus ik kan het u ook niet voorlezen. Misschien doe ik dat nog later, als ik nog tijd heb van de week. Maar dat men gelooft in een bekering van Israël in de toekomst. Ik heb u dat al gezegd, hè. Dat vroeger wel, maar al in geen eeuwen meer, want het wordt nu als een dwaalleer beschouwd. Nee, in de reformatorische kring. Maar dat is niet altijd zo geweest. En of er dan ook sprake was van een terugkeer, daar heb ik niet over gelezen, wel over een bekering. Maar goed, maar men heeft er geen belang bij, omdat het niet gaat over de eigen persoonlijke zaligheid. En als het niet over onszelf gaat, willen we er niks over horen. Als ik niet centraal sta in het woord van God, hoef ik het woord van God niet. Daar komt het op neer. Hè? Wat denkt u wat al die moderne evangelische artiesten, want tegenwoordig zijn het artiesten, in onze dagen, Johan Bos, wij waren geen artiesten. Echt niet. Maar goed. Maar tegenwoordig zijn het artiesten. Het verschil is, die moeten betaald worden als artiesten. En dan moet je kaartjes verkopen. Bij ons hoeven dat niet. Maar goed. Maar we denken waar die liedjes heet dat, over gaan. Over ik. Toch? En eventueel over dat de Heer iets aan ik gedaan heeft. Want hij was zo aardig, hij vond mij zo belangrijk dat hij iets aan mij heeft willen doen. En of de Heer iets aan mij gedaan heeft of aan u. Ja, dat ontken ik niet. Maar dat is toch niet de boodschap? Dat is toch niet waar het over gaat? Toch? Het gaat over wie de Heer is en wat hij doet. Ja, en ik weet het, daar wordt ook over gezongen. Dat heet Prins. Dan zeggen we tegen de Heer dat hij groot is. En dat hij koning is. Dat kan je niet zien, want dat staat in de Bijbel. Maar dan, alsof je dat niet weet. Ja, dat meen ik echt. Want niet alleen komt er één zo'n regel voor. Alle 83 regels, wat is nog oneven ook, alle 83 regels zijn precies dezelfde tekst als een mantra. Enzovoort. Zie? Het schiet niet op. Maar goed. Maar wat de Heer werkelijk doet, dat weet men niet. Is ook geen belangstelling. Nee, dat is niet mijn ding. Bijbelstudie is niet, nee, dat is niks voor mij. Maar ze zingen wel over de Heer enzovoort. Ik noem het parasitair. Want als ze ons niet hadden, zal ik maar zeggen, met de Bijbel. En als wij ze niet vertellen wie de Heer is, waar moeten zij dan over zingen? Toch? Het is een rare wereld. Maar goed. Maar niet alleen zal Israël zich bekeerd worden. Ik ga de andere uitdrukking niet meer gebruiken. Het staat er ook niet. Niet alleen zal Israël zich bekeerd worden in de toekomst. Dat betekent natuurlijk dat aan en het evangelie zal gepredikt worden. En misschien is het wat vroeg om het u te zeggen. We hebben nog tijd. Maar ik denk dat wij dat moeten doen in de toekomst. In hoge mate. Na de opname van de gemeente. Dat ga ik u nou niet uitleggen, want het is ons onderwerp niet, heb ik nou geen tijd voor. Maar door onze barmhartigheid zullen zij barmhartigheid verkrijgen, staat er. Dat betekent toch dat we erin betrokken zullen zijn, als priesters, die het woord van God bekendmaken in de wereld. Hè? Ja, vanuit een hemelse positie, ja. Zeker wel. Gaat gebeuren. Maar dat niet alleen. Er is zelfs verzameling van de beide huizen van Israël. En dat zeg ik ook met nadruk, omdat de Bijbel zegt dat de beide huizen van Israël, namelijk Israël en Juda, of misschien ter verduidelijking Efraïm en Juda, wat hetzelfde is, die beide huizen van Israël, die van het noordelijke rijk dat eindigde in Assyrische ballingschap en het zuidelijke rijk Juda dat eindigde in Babylonische ballingschap, die twee volkeren, groepen van volkeren moet je misschien zeggen, maar goed, die beide huizen zullen pas verenigd worden in de wederkomst van Christus en niet eerder. Heb u dat? Misschien hebben ze u ooit een keer geprobeerd wijs te maken dat de Joden alle stammen van Israël zijn. En dat de stammen van Israël zich verenigd hebben bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat toen niet alleen de Joden teruggekeerd zijn, maar ook de andere stammen van Israël gezamenlijk onder de naam Joden. Misschien hebben ze geprobeerd u dat wijs te maken. Als ze dat geprobeerd hebben, hebben ze waarschijnlijk gezegd, er was immers een vrouw uit Azer in de tempel in Lucas 2. Ik hoor iemand denken, nou komt de Surinaamse buurvrouw. Ik zal u niet teleurstellen. Ik had een Surinaamse buurvrouw. Ik mis haar erg, moet ik u eerlijk zeggen. Wat zeg je? Omdat het helemaal nooit ook zwart van de mensen ziet? Nee. Maar goed, ik mis haar erg, moet ik u zeggen. Maar dat tezijde. Maar je kan toch niet concluderen dat als je een Surinaamse buurvrouw hebt, dat er dus in Suriname geen mensen meer wonen? En dat alle Surinamers in Nederland leven, omdat je er één gezien hebt. Dus dat is toch. Ja, jullie lachen, maar ik ben geneigd me te verontschuldigen. Omdat zelfs iemand als Johannes de Heer gebruikte dat argument. Dus ja, het is jammer. Dat vindt hij nu ook, denk ik. En zo niet, dan vind ik dat daarna jammer. Maar goed, we komen elkaar nog tegen, mag ik aannemen. Dus daar hebben we het er weer over. Dat is een argument van niks. Dat er misschien een enkeling uit die 10 stammen meegekomen is, dat zou kunnen. Maar Flavius Josephus, de Joodse historicus, beschrijft hoe de Joden toestemming kregen om terug te keren naar Jeruzalem en omgeving uiteraard, onder Kores in 536 voor onze jaartelling. Ik geloof dat ik het nu correct zeg, voor het beste weten. Dat de Joden die toestemming kregen zelf de andere Israëlieten die er nog waren van de 10 stammen van Israël, die noordelijker woonden overigens, die hebben ze uitgenodigd om met hen mee te gaan en dat mocht namelijk. Maar die hebben het geweigerd, die wilden niet mee met de Joden terug naar Jeruzalem enzovoorts. En Flavius Josephus zegt, en dat is de reden waarom in onze dagen, dat is dus het jaar 70 ongeveer van onze jaartelling, waarom nu nog steeds die 10 stammen in grote menigte, in ontelbare menigte, zoiets, zo'n term gebruikt hij, leven over de Eufraat. Hebben u dat nog? Zijn niet teruggekeerd, uitdrukkelijk niet. Daarna heb ik thuis nog ergens een document, maar ik weet niet waar ik het gelaten heb. Vermoedelijk heb ik het ergens in een van mijn boeken geschoven. Zo van, er kan er niks mee gebeuren. En dat is dus het geval. en papier geschreven door de Joodse opperrabijn in Londen, in Engeland, die handtekening onderzet onder een stuk waarin hij verklaart dat de Joden in de wereld slechts de afstammelingen zijn van het tweestammenrijk van Israël en dat dat niet is inclusief de 10 stammen, want die zijn nog steeds in de verstrooiing onder de heidenen. Waarom vertellen ze ons christenen dan dat die alle 12 stammen verenigd zijn in het Jodendom? Omdat ze niet willen horen over het verschijnsel dat God zijn tegenwoordige werk uitvoert, weliswaar via Israël, maar niet via de Joden, maar via de 10 stammen van Israël. Via dat deel van het volk dat het eerst geboorterecht meekreeg. Heb u dat nog? En in het zicht van de wereld heb je Juda, de Joden. En buiten het zicht van de wereld hebben de andere stammen van Israël, waar het evangelie naartoe ging en een warm welkom ontving. Om het met een anglicisme te zeggen. En dat was niet toevallig natuurlijk. Maar heb je dat nog? Onderdeel van dat diaspora-verbond is de verzameling van de beide huizen van Israël in de toekomst. Dan moeten ze in ieder geval nu nog ergens zijn. Heb u dat? En ik zal u nog wel vertellen, want natuurlijk is het niet aardig, je wordt niet graag namen te noemen, maar aan de andere kant, als het wetenschappelijk moet, dan moet je namen noemen. Dus ik doe het maar een keer. Ik weet nog dat ik even geleden een stuk las, een artikel van Willem Ouweneel, SSTT, van dokter Willem Ouweneel, die schreef over waar de 10 stammen gebleven waren. En daar had hij allerlei verhalen over een stam of een bevolkingsgroep hier en een groepje daar en India iets waar ze ook de besnijdenis hadden, zal ik maar zeggen, of ook de Sabbat vierden enzovoort. En dan had je nog een groep daar en had je nog een groep daar. En dan denk ik, interessant, zou misschien kunnen. Ik vond argumenten van niks, want ze zijn niet Joods en je moet ook niet verwachten dat ze Joodse gebruiken hebben, want ze hebben nooit Mozaïsche inzettingen gehad, de 10 stammen. Ze hebben zich er nooit iets van aangetrokken. Daarom zijn ze al zo vroeg in de ballingschap verdwenen. Die hebben het allemaal niet, die hebben het nooit gewild. Maar goed, Maar het meest eigenaardige van het verhaal vond ik dat daarin niet vermeld wordt de zogenaamde Angelsaksische theorie. Want de meest verbreide, de meest bekende opvatting over de 10 stammen van Israël is dat die 10 stammen van Israël vertegenwoordigd worden door de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, zeg maar de Europeans, zeg maar de blanken. En dat melden die niet. Niet eens als een optie. En als je dan een beetje onderlegd bent, dan denk je, nou, dan zal dat wel waar wezen. Niet om te zeggen, dat heeft hij gelogen of hij doet het met opzet of zo. Maar waarom verzwijg je dat? Dat is het meest bekende. De Zevende-dags-Adventisten geloven dat. De Mormonen geloven dat. De Jehovah's getuigen van ons, ik geloof niet dat ze het er nog over hebben, maar kennen dat. En dan heb je nog allerlei kleinere groeperingen, met name natuurlijk onder de Anglo-Saxische volkeren ook in Amerika, die dat als basis hebben. En sommigen doen er helemaal niks mee. Maar ja, die hebben de geschiedenis bestudeerd. En Zevende-dags Adventisten zijn bekend omdat ze de geschiedenis bestudeerd hebben. Dat weet u toch, hè? Je hebt prachtige geschiedkundige werken komen van de... Ik geloof zelfs, hoe heet dat historisch, wat ligt hiernaast, dat historische blad? Op de boekentafel, die vier bladen. Hoe heet dat? Dat komt ook uit die hoek, net als Reader's Digest enzovoort. Dat komt. Dus dan vind je die artikelen, hoe heet dat? Ik versta het niet. National Geographic. Ja, dank u wel, Willem. National Geographic. Ja, dat komt ook uit die hoek. En vandaar dat je ook hele verhalen vindt over Jezus en over waar hij begraven was. En met Jeruzalem en het oude Jeruzalem. En over de apostelen, de verspreiding van het evangelie in de eerste eeuwen. En wat moet dat in National Geographic? Ja, omdat het die achtergrond heeft, net als Reader's Digest. En ik herinner me uit mijn jeugd dat er mensen waren in Nederland die het land doortrokken met lezingen over historische onderwerpen. Maar het waren Zevende-dags Adventisten. Die hebben toch een flinke studie gemaakt van hoe het dan zat. En die beweerden dus inderdaad, wij zijn eigenlijk Israël. En dat is een van de redenen waarom wij wel degelijk de Sabbat moeten houden. En onder de wet moeten leven. Het wordt misbruikt. En wat je dan krijgt, is dat als je je daartegen wil verzetten, zoals Johannes de Heer, die ooit, zei het aan korte tijd, aangesloten was bij de Zevende-dags Adventisten, voordat hij echt tot bekering kwam, zal ik maar zeggen. Ja, die schrijft daar dus tegen de Zevende-dags Adventisten en begint dan te schrijven over die 10 stammen kwestie van dat niet klopt en dan zal de rest ook wel niet kloppen. Weet u wel? Maar dat is het kind met het badwater weggooien. Dat is wat men dan doet. De realiteit is dat God in onze dagen nog steeds werkt via Israël. Alleen dat is niet het Joodse volk. Hij doet het via Ephraim, de eerstgeborene. Via ene Jozef. Nou, en nog een Jozef en nog een... Maar dat is nou ons onderwerp niet. Als je daar meer over wil weten, dan moet je naar de boekentafel. Daar liggen boeken genoeg, werken genoeg, die deze dingen uiteenzetten, hoe dat gegaan is en wat de Bijbelse grond ervan is en hoe het in de praktijk gegaan is. Maar de vereniging van die beide huizen zal pas plaatsvinden in de toekomst en we weten dat zeker, want we hebben een heel bekende profetie in Jesaja 11. Het zal geschieden, vers 10, terzelfde dagen, dat wil zeggen ooit in de toekomst, dat de heidenen naar de wortel van Izzi, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn, want het zal geschieden te dien dagen. Niet te deze dagen, maar te dien dagen. Dat betekent ver weg in de toekomst. Dat de Heere ten andere male zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Later lees je in Jesaja 49, dat de Heer zelf, de Heer Jezus, in zijn dagen de opdracht had om Israël te vergaderen. Maar Israël liet zich niet verzamelen, staat er dan. En hier staat al veel eerder dat de Heer ten andere male zijn wederkomst. Ja. Zijn hand zal aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Want wat verzameld wordt is het overblijfsel. Degene die niet in het oordeel gekomen zijn vanwege hun ongeloof. Hij zal het overblijfsel zijns volks verzamelen. Het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte. En naar Assur verdween het 10-stammenrijk en naar Egypte in tweede instantie het 2-stammenrijk. En Patros en Moreland en Elam en Siniar, dat is Mesopotamië sowieso, hè. Elam en Siniar. En Moreland is sowieso ook Afrika, net als Egypte. Maar goed, ik wil daar verder niet over spreken. En van de eilanden der zee, waar het maar was. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooiden uit Juda vergaderen. Twee dingen, die van Israël en die van Juda. Die van, het is Jesaja hier. Die leven in de dagen van de beide huizen van Israël nog. Toch? De ene heet Israël, de andere heet Juda. En Israël zou in ballingschap verdwijnen. En Juda meer dan een eeuw later ook. En hier staat, hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En de neid van Efraïm, wat een synoniem is voor Israël. Efraïm was de erfgenaam van de titel Israël, van het eerste geboorterecht en dus van de titel Israël, zeker. De neid van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijen dus van Juda zullen uitgeroeid worden. En Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Dat gaat over de verhouding tussen die beide rijken, die beide huizen van Israël. En dat is nog steeds een gespannen verhouding. Tussen de Joden en die volkeren die per definitie van oorsprong christelijk zijn. Hè? Want de Kelto-Anglo-Saxische volkeren zijn die volkeren waar het christendom wortel heeft geschoten. Oké, domicilie heeft gekregen. En dat is een strijdsituatie, altijd geweest. En soms hadden we liefde van ons hier uit Europa, hadden we liefde voor de Joden en soms haten we ze. Soms heten we ze welkom en soms werden ze verdreven. En soms werden ze op de ene plaats verdreven en dan kwamen ze hier naartoe. En soms werden ze hier weggejaagd en wat het maar was. Het is altijd, wil het echte Israël opstaan. En vergis u maar niet, Nederland wordt in de loop van de geschiedenis, zolang als het bestaat trouwens, dat is sinds de 16e eeuw. Daarvoor bestond het dit. Hè? Dat had je sinds de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, sinds de Akte van Verlatingen, sinds de 80-jarige oorlog, zal ik maar zeggen, hadden we hier een land dat heet Nederland. De verzamelde gewesten van wat dat maar was, enzovoorts. Maar het werd aangeduid als Israël. Als Israël in het Westen. Echt? In Spanje werd aangeduid als Amalek. Wij vochten tegen Amalek. Want wij waren een volk dat ontstond. En toen Israël ontstond en uit Egypte trok, wie kwamen ze toen tegen? Wie wilden het tegenhouden? En dan staat er lakoniek. En toen kwam Amalek. En dat duurde de hele dag, weet u nog. Met Mozes op de berg en Aaron en Ben-Hur. Hur. Maar goed, ik ga het nou niet uitleggen. Maar het idee was, wij hier in Nederland, wij vechten voor onze bevrijding. Wij zijn Gods volk. Wij zijn dus Israël. En we strijden tegen Amalek. En ergens aan een gevel in Hoorn, maar dat weet ik zo gauw niet meer. Maar dat moet je even navragen ergens. daar staat nog zo'n gedicht of zo'n regel over de strijd van Israël tegen Amalek. Maar de bedoeling was de strijd van de Nederlanden die ontstaan waren tegen de Spanjolen enzovoorts. Waarna mensen geprobeerd hebben aan te tonen dat de Spanjaarden van Amalek afstammen. Wat niet zo heel moeilijk is, want er zit dikwijls Arabisch bloed in. En dan ben je toch bij Amalek terecht. Als kleinzoon van Esau. En aan de andere kant dat de Nederlanders uit Israël stammen. En dat is wat die professor zei. Hè? Ik ben het nou weer kwijt, maar... In zijn reden ter opening van de Universiteit van Utrecht, jaarreden, ik weet niet meer welk jaar het was, ben ik nou weer kwijt. Maar daarin beweerde die glashard dat Nederland van Israël afstamt. Dat wil zeggen, beschouwd moet worden als een deel van de 10 stammen van Israël. Ja, niet niks. Een Calvinistisch professor, jazeker. Maar goed, ik zoek nog steeds naar de echte tekst van die reden. Ook al is die in het Latijn wellicht. Maar ik heb het niet gevonden. Wel die van een jaar later. Maar die moet ik niet hebben. Ik moet die andere hebben. En als u denkt dat dit uniek is. Nee, dit is niet uniek. Er zijn veel meer van dit soort documenten. En aanwijzingen in die richting, zal ik maar zeggen. Maar de... Ze worden pas verenigd in de toekomst. En let nog even op, want ik heb hem nou toch voor me liggen. Jesaja 12, vers 13. Het volgende vers zegt, maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen enzovoort. Dus de eerste die aan de orde komen zijn wel degelijk... In de wederkomst van Christus zijn wel degelijk Filistijnen. Die dus even lang niet bestaan hebben. Maar terwijl de ongelovige Joden zich tot staat uitriepen en tot Joods volk, een Joodse natie met Joods land enzovoort, toen ontstond eigenlijk dezelfde dag nog een Palestijns volk. En toen zei iemand, ja, dat noemt zich zo. Ja, maar dat geldt voor het Joodse volk ook. Dat is niet wat anders, dat is dezelfde situatie. Meer kan ik er niet over zeggen. Het gaat om dat in de toekomst pas zal gebeuren. En als u nog meer, nog degelijker bewijs daarvoor wil hebben, dan moet u nog even mee naar Ezechiël 37. Ezechiël 37, daar vinden we in de eerste plaats, in de eerste helft van het hoofdstuk, de profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. Met de vraag, zullen deze beenderen die hier verspreid liggen weer levend worden? En Ezechiël, die zegt, Heere, gij weet het. En inderdaad, zeg het mij maar. En toen zei de Heer dat het inderdaad levend zal worden. Toen gaat gecompliceerd en dat sla ik gewoon even over. Maar ik ga meteen naar de verklaring, vers 11. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Het ganse huis Israëls. Niet het huis Israëls, dan zou het de 10 stammen zijn. Wat bij Ezechiël voor de hand zou liggen, omdat hij zich bevond onder de ballingen van de niet van de Joden, van de 10 stammen van Israël aan de rivier Chebar en dus in Asser, niet in Babel. Staat in alle handboeken verkeerd. Dat is mijn schuld of niet? Ik kan het niet helpen. Hij was onder de ballingen, maar niet onder de Joden in Babel. Daar was Daniël. En in diezelfde tijd was Ezechiël onder de ballingen van de 10 stammen van Israël aan de rivier Chebar, waarvan de Bijbel zegt dat daarheen minstens een deel van de 10 stammen weggevoerd was. Aan de rivier Chebar en de steden der Mede enzovoort. Het is enige honderden kilometers verder naar het noorden. Nou goed, Maar dat tezijde, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is verloren. Is geen hoop, we zijn afgesneden. Maar niettemin, er staat, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Ontleend aan het beeld van de dorre doodsbeenderen. Ik zal u uit uw graven. Het is beeldspraak. Niet letterlijke opstanding, het is beeldspraak. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israël, niet in Palestina, in het land Israëls. Zie? En gij zult weten dat ik Jehovah ben. En ik zal mijn geest in u geven en ik zal u in uw land zetten. Vers 14. Maar dat is niet het eind van het verhaal, want er komt nog een. Wijders geschieden des Heren woord. Vers 15. Gij nu, mensenkind, neem u een hout. Dat staat eigenlijk ook zoon des mensen, want zo wordt Ezechiël genoemd. En dat komt omdat hij in hoge mate geacht wordt een type van Christus te zijn. Meer zeg ik nu niet. Maar neem u een hout, dat kan ook een boom zijn. Ets, hout, boom. Neem een boom of een tak of zoiets. En schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israël zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef. Het hout van Efraïm en van het ganse huis Israël zijn metgezellen. Twee takken. Twee houten als u wilt, maar ik hou het maar op twee takken. En dan staat er, doe gij die twee takken, want zo noem je dat ook bij een familie of van een volk, je hebt de ene tak en de andere tak. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot één hout. Want dat weet u langzamerhand, de een bestaat niet en eeuwig is gewoon het hoofdstelwoord één. Doe gij ze dan naderen tot één hout. Namelijk, zij zullen tot één worden. Hetzelfde woord als enig. Ze zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggen, dan zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn. Zo spreekt tot hen. Al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijn metgezellen, al wat erbij hoort. Ook de vreemdeling binnen uw poorten, wat het maar is, zal ik nemen en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda en zal ze maken tot één hout, namelijk ze zullen één worden in mijn hand. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen, aanschouwelijk onderwijs. En zegt dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. De volgorde is dus vergaderen en dan en brengen in hun land. En ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. Zij zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. Dat waren ze nooit. Je had aan de ene kant het Davidische huis over Juda. En aan de andere kant begint het met Jerobeam uit Efraïm. En aan die kant krijg je dan zeven verschillende dynastieën. Want af en toe is er revolutie, wordt de koning afgezet, dan wordt iemand anders koning en ontstaat een nieuwe dynastie. Heb je dat nog? Komt een andere familie aan de regering. Maar ze hadden altijd twee koningen. En in het zoveelste jaar van de koning van Juda werd die en die koning over Israël. En tel nou maar eens hoe vaak zoiets in de Bijbel staat. En dus het onderscheid gemaakt wordt tussen Juda en Israël. Dat zijn twee verschillende dingen. Nou goed. En ze zullen niet meer vers 22 tot twee volken zijn. Nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld. Duidelijker kan het toch niet? Zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen en in de welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Dat is dus gewoon de Heer Jezus Christus zelf, hè? Uit het huis van David. Mijn knecht David. Beschouw David maar als een familienaam of achternaam. Hoe heet hij? David. Ja, Jezus, zoon van David. Jezus ben David. Hoe? David. Ja. Mijn knecht David. Eigenlijk, je kunt het ook vertalen en zeggen mijn geliefde knecht. Deze is mijn geliefde knecht in wie ik mijn welbehagen heb. Stond er in Jesaja. Want David wordt vertaald met geliefde, hè? Maar toen, mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij zullen alle tezamen één herder hebben. Wie? Die beide huizen zullen één herder hebben. En dus als de beide huizen één herder hebben, dan zijn de beide huizen dus twee kudden, kuddes. Het zal wel kudden zijn, maar goed, toen maar. Twee verschillende keuzen. Dat wil zeggen twee stallen. En wat zei de Heer in Johannes 10? Ik ben de goede herder. Welke herder? De goede. Die uit de Ezechiël 37. Of 34, maar die heb ik u niet gelezen. En dus zegt hij, maar ik heb nog andere schapen die van deze stal, dat is dus de Joodse, die van deze stal niet zijn. En ook die moeten mijn stem horen, die andere kudde. Want het moet worden één kudde en één herder. Het is heus aan de orde, het staat dus ook in het Nieuwe Testament. Wat zei de Heer dus? Dat hij ook een bediening had onder de 10 stammen van Israël. Dan moet hij ook geweten hebben wie het waren, waar ze waren. En heeft tijd genoeg gehad om ze te bezoeken trouwens. Hebben die nog? Met als gevolg dat ook Paulus wist wie ze waren en hoe ze ervoor stonden. Want dat zegt hij als hij spreekt tot Agrippa. Dan hebben we het over zijn 12 verslachten. En de broer van Jezus, de andere koningszoon uit het huis van David dus, Jacobus. Die richtte zelfs een brief aan de 12 stammen in de verstrooiing. Het ligt toch voor de hand. De eerste optie is, dan moet hij geweten hebben wie het zijn en waar ze zijn. Nou ja, Flavius Josephus wist het ook. En schrijft erover. Dus je mag aannemen dat dat wel klopt. Zie. Nou ja. En zij zullen één herder hebben, vers 24. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. Vers 26, en ik zal verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal ze inzetten in het land uiteraard. En ik zal ze vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En wat lezen we later in Ezechiël? Dat alle stammen van Israël een eigen strook land hebben in het land Israëls. En dat te midden van dat land een gebied is groter dan Jeruzalem nu is, zal ik maar zeggen, maar wel in dat gebied waar inderdaad de tempel gebouwd zal worden en waar levieten de tempeldienst zullen vervullen. Zie? Dat moet dus nog gebeuren in de toekomst. Wanneer deze twee huizen bij elkaar zullen gebracht worden. Dus uitdrukkelijk, dat is niet maar alleen de bekering of de terugkeer van de Joden. En zeker niet vandaag of gisteren of in de afgelopen meer dan 100 jaar onder het Zionisme. Daar komt niks van terecht. Dat is ook niks. Dat is geen vervulling van Gods beloften. Dat het overeenkomt met de Bijbelse profetie en dus met Gods woord. Ja, maar ik heb met u niet willen lezen, want dat was wel degelijk het eerste deel van Ezechiël 37. Daar is wel sprake van beenderen die tot elkaar komen, maar er is geen leven in. Er ontstaat een lijkstater. En het wordt genegeerd. Dan zegt de Heer tegen Ezechiël: Oké, profiteer nou nog maar een keer. Zeg maar weer. Dat is vers 9. Profiteer tot de geest. Profiteer, mensenkinderen, zeg tot de geest. Zo zegt de Heer: Gij geest, komt aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. Dat is in tweede instantie in deze uiteenzetting. En dit heeft wel resultaat. En wij leven in de dagen dat inderdaad dorre doodsbeenderen zich verzamelen. Maar wat ontstaat is een dood lichaam. Nee, dat is niet mijn metafoor. Dat is de metafoor die de Heer Jezus gebruikt. Trouwens, hij stond ook in Deuteronomium. Maar de Heer Jezus gebruikt hem in Matteüs 24. Als hij spreekt over de 70ste week van Daniël. En daarmee de grote verdrukking en de uiteindelijke bekering van Israël. Dan staat er in Matteüs 24 vers 28... Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Toen hebben de biologen zich mee bezig gehouden en die hebben toen gezegd: nou, dat had dan gieren moeten zijn, want arenden eten geen aas. Dan moet ik de biologen teleurstellen, ik heb het zelf gezien, arenden eten ook aas. Doden, natuurlijk wel. Bovendien, als ze wat levend vangen, maken ze toch eens dood. Dus ze eten altijd aan. Dus zijn ze gewoon gewend. Geen enkel probleem. Dus laat maar gewoon arenden staan. He? Dat is de Bijbelse term. In elk geval. En als u vraagt, hoezo gebruikt de Heer Jezus die metafoor? Hij komt inderdaad uit Deuteronomium 28. Maar daar waren we er straks al. Deuteronomium 28, vers 26. In die woorden dus die we besproken hebben in de gauwigheid van Mozes over die vloek die over het volk zou komen enzovoorts. Dan wordt het volk beschreven als één dood lichaam. Nou, dat is het. En dat is waar we in onze dagen mee van doen hebben. Dat is tragisch. Dat vind ik heel erg. Dat is diep treurig. Mijn vader was een paar keer in Jeruzalem geweest en toen hij terugkwam, toen zei hij: nou wil ik er nooit meer naartoe. Ik zeg: waarom niet? Nou, ik kan er niet tegen, want wat ze daar ook tot stand brengen, de Joden was de 60e jaren geloof ik nog, 70e jaren misschien. Hij zei: wat ze tot stand brengen, heb ik groot respect voor. Ik gun het ze van harte, alleen ik weet dat er geen steen op steen gelaten zal worden. Dat het allemaal voor niks is. Ik wil het niet meer zien. Nou ja, daar is wat voor te zeggen. Ik moet u zeggen, ik kan er ook slecht tegen. Maar toen maar. Je gunt ze wat anders. Maar wat ze nodig hebben is geloof in de Heer Jezus Christus. De Messias. Die ze niet kennen. Heb je dat? Zoals de man zei. De Joden weten wie zij zijn. Maar ze kennen de Messias niet. En de tienstammen weten niet wie ze zijn, maar ze kennen wel de Messias. Hebben die nog? Dat is een variant op: ik ben gevonden door degene die mij niet zochten en openbaar geworden aan degene die mij niet vraagden. En dat is Jesaja. En dat is het antwoord eveneens op Jesaja: Heere, aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Toch? Aan wie? Nou, zegt de profeet, aan de eilanden der zee, in het noorden en westen, daar. En wie dat zijn, ja, dat weten wij. Hè? Dat zijn degenen die in de verstrooiing gegaan zijn, al of niet gedwongen, soms geleid door gezond verstand. Uit dit land moet je wegwezen, want dit is een land wat zijn inwoners opeet. Dat is de term uit Ezechiël. Maar het evangelie reisde hen achterna. Heb je dat? En ze waren niet onder de wet, ze stonden open voor de genade en de waarheid. Dat is de gang van zaken. En de Joden leefden onder de wet, werden verblind en stonden niet open voor de genade of de waarheid. En dat laatste gebeurt met iedereen die zich onder de wet stelt en denkt dat wet en menselijke werken moeten bijdragen aan de wedergeboorte als zodanig. En de Bijbel zegt, nee, het werkt andersom. Het heeft een averechtse uitwerking. Het is een bediening dus. Maar je moet toch weten wat goed en kwaad is. Ja, maar dan ga je aan dood. Daar word je ook niet blij van, toch? Dus wij weten het niet, wat goed en kwaad is. Wij willen het ook niet weten. Wij weten dat goed en kwaad voor ons op een hoger niveau ligt. Goed is het dienen van de Heer. En we zullen daar loon voor ontvangen. Dat heet ook zaligheid. Maar het is wat het woord van God en daarmee de liefde van God in onze harten en onze levens zal bewerkstelligen. En de terugkeer van Israël, de verzameling van Israël, is niet ons pakken, Jan. Dat hoeven wij niet te bevorderen of wat dan ook. Het enige wat wij kunnen doen is de evangelie brengen. En nog één, in Jesaja 49 wordt gesproken over de Heer Jezus, die zich beklaagt omdat zijn werk geen resultaat gehad heeft, staat er. Maar wat was dan zijn werk? Israël te verzamelen. Maar staat er, Israël heeft zich niet laten verzamelen of zal zich niet verzamelen laten, hoe men het maar vertaald heeft, enzovoorts. Maar wat heeft de Heer gedaan? Gepredikt dat ze bij elkaar moesten komen en terugkeren naar het land. Hij heeft evangelie gepredikt. En zo worden ze verzameld. En hoe worden wij verzameld? Gewoon door het evangelie, het woord van God dat wij aanvaarden. En dan brengt hij ons in ons betere, maar niet in mijn beloofde vaderhuis. Dat is Hebreeën 11. En daar moeten we het voor deze keer dan weer bij laten.